Vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. We noemden u Lucas 2, de versen 22 tot en met 40.
En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet van de Heere gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet van de Heere te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was over hem.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 29ste vers van Lucas 2. Lucas 2, vers 29, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Geliefde gemeente, ik las en hoorde dat er dit jaar al 5 begrafenissen geweest zijn. Dat heeft ons veel te zeggen. Wij moeten allemaal een keer het leven eindigen. En we hebben daarvan gezongen. Maar dan zal er wel een groot verschil openbaar komen. Wat zou het erg zijn als we ondanks alles wat we gehoord hebben, wat we gelezen hebben, waarbij we opgevoed zijn, toch nog voor eigen rekening zijn blijven voortleven en misschien wel een heel voorspoedig leven gehad hebben, naar aardse maatstaven gesproken, en het wordt dan waar wat we gezongen hebben uit het 10e vers van Psalm 73. Dat zal wat zijn. En nu zijn we nog in het heden der genade. En de Heere komt tot ons met zijn woord. Met al die roepstemmen die uitgaan. Zoek het toch bij mij. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer, het kan nog. Want we leven nog. O, buig dan toch de knieën, als u of jij de Heere nog niet echt kent. En smeek om genade en ontferming. De Heere is een wonderdoend God. Op het gebed doet hij wonderen tot eer van zijn naam. En wat is het een groot wonder. Als waar wordt wanneer we sterven gaan, wat we ook gezongen hebben uit de 73ste psalm. En onberijmd staat dat zo in psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Dat is een wonder van Gods genade, naar zijn welbehagen. En in dat wonder mocht Simeon delen. Simeon, die in de tempel was. En daar de Christus des Heren mocht zien. En toen wist hij, nu zal het sterven worden. Nu kan en mag ik heen gaan. En onze tekst die spreekt daarvan. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Simeon kan en mag sterven met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, wie spreekt? Ten tweede, wat er gesproken wordt? En ten derde, wanneer gesproken wordt? Simeon kan en mag sterven. In de eerste plaats, wie spreekt? Ten tweede, wat er gesproken wordt? En ten derde, wanneer gesproken wordt? Wie spreekt? Wie zegt dat? In vers 29, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dat is Simeon. En Simeon mocht genade kennen. Dat is u voorgelezen uit vers 25. En zie, dat zijn zo van die kleine woordjes, maar het vraagt wel onze bijzondere aandacht. En zie, let daarop. Hier is iemand die iets bijzonders mag kennen. Daar in de tempel waren heel wat mensen aanwezig, elke dag opnieuw. Maar we lezen alleen van deze Simeon en Anna dat zij de Heere mochten dienen vanuit hun hart. Dat hart vervuld met Gods geest. Want de Heilige Geest leidde hen en gaf hen onderwijs. En zie, zou het ook van u, van jou, van mij gezegd kunnen worden. En zie, er is een wonder gebeurd. De Heere is gekomen in hart en leven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, een mens. Wat is dat, een mens? Wel, de mens is goed uit de hand van zijn schepper voortgekomen. Daar mankeerde helemaal niets aan. Zeer goed. Maar nu sinds de zondeval worden wij allemaal in zonde ontvangen en geboren. Zijn wij zondaren. En de Heilige Geest laat dat ook zien. Zodat we dat niet alleen met ons verstand onderschrijven. Want ik denk dat er vanmorgen niemand hier in de kerk is die zal zeggen, ik ben geen zondaar. We zijn allemaal zondaar. Maar het komt wel aan op de beleving daarvan. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Dan kun je er niet meer onderuit. Dan mag en moet vanuit een verbroken hart en verslagen geest al wat misdreven is aan de Heere beleden worden. En dat heeft Simeon leren kennen. Simeon, hij was daar in Jeruzalem, daar waar de tempel stond, en hij was daar in de tempel. En daar kwam hij graag. En waarom was hij daar zo graag? Omdat hij daar mocht zien en horen dat de zaligmaker zou komen. Want ook dat is aan u voorgelezen. Verwachtende de vertroosting Israëls. Juist een verloren zondaar. Juist een opstandeling. Juist iemand die zoveel schuld heeft. Juist iemand die eigen schuld niet betalen kan. Die het niet kon doen. Met alles wat hij mocht doen in het dienen van de Heere, want dat staat er ook. Hij was rechtvaardig en godvrezend. Dat wil zeggen dat hij wilde leven zoals de Heere dat van hem vroeg. Maar met dat nieuwe leven, met die nieuwe gehoorzaamheid, kon hij zijn schuld niet betalen. Hebben we dat ook geleerd, geliefde gemeente? Niet alleen dat we schuld hebben, maar dat we ook die schuld niet betalen kunnen. Wat we ook proberen, hoe we ons best ook doen, hoe net we ook proberen te leven en Gods geboden proberen te houden, je kunt er niet mee betalen. Er is maar één betaalmiddel. En dat is het bloed van Christus. En dat bloed had waarde gekregen in het leven van Simeon. Wat mocht hij veel zien in de offers die gebracht werden. Elke dag opnieuw kwamen daar offerdieren. Hun bloed werd vergoten en ze werden verbrand op het brandofferaltaar. En daar ligt nou een rijke prediking in opgesloten. En Simeon en ook Anna mocht die prediking verstaan. Denk aan dat bloed dat vergoten werd. Al dat bloed wees heen naar het bloed van Christus. En daar zag Simeon naar uit dat dat bloed gestort zou worden. En in al die bloedige offers mocht hij zien dat ene volmaakte offer dat Christus eenmaal zou brengen. Hoe weet u dat hij daar iets van zien mocht? Wel, dat is ook voorgelezen. Dat staat in Lucas 2 opgetekend, vers 34. En Simeon zegende hij lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Er wordt de vijandschap getekend, het verzet getekend, dat lang niet iedereen zal buigen voor de zaligmaker en zich zal willen onderwerpen aan zijn prediking. en dat zal uitkomen op lijden en sterven, dat heeft de Heilige Geest aan Simeon geopenbaard. En ook een zwaard, vers 35, zal door u zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En dan staat er een mooie kanttekening bij, een inhoudsvolle kanttekening, dat is: bittere smarten, voornamelijk over het lijden en sterven van deze uw zoon. Dus daar zal het heen gaan. Dat weet Simeon. Dat is hem geopenbaard. De Heilige Geest heeft hem dat geleerd. Dat mocht hij zien in de offers die gebracht werden. En weet u wat Simeon ook in die offers mocht zien, en wat hij ongetwijfeld ook mocht horen vanuit het woord van God? Dat Christus in plaats van zijn kerk, dus ook in plaats van hem, en in plaats van die ontelbare schare die zalig zou worden, de straf, de toorn en het oordeel van God zou dragen. Wat hij nooit kon dragen, dat heeft Christus voor hem gedragen. En door de geest der profetie mocht Simeon dat al zien, wat er gebeuren zou. Want als Christus aan het kruis hangt, dan betekent dat dat er een zwaard door de ziel van Maria zal gaan. Wat een smart immers, maar het was ook voor Maria nodig dat dit gebeuren zou. Ook Maria heeft die les mogen leren. Alleen door het bloed van Christus is er vergeving, is er verzoening en is er zaligheid. En ik geloof vast, geliefde gemeente, dat Simeon ook Psalm 51 gekend heeft. Ja, niet alleen met zijn hoofd, maar met zijn hart. Dat hij eerlijk mocht belijden voor de Heere wat hij misdaan had. En dat hij ook in zonde ontvangen en geboren was. En zo alleen zou er ontkoming zijn voor zo'n zondaar door het werk van Christus waar hij naar uitzag. Verwachtende de vertroosting Israëls. De vertroosting die voor Israël bestemd zou zijn, zou kunnen wij die tweede naam van ook weergeven. De vertroosting allereerst voor nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Ook voor Simeon. En ook voor de heidenen. Ook daar mocht Simeon toch van spreken, die gij bereid hebt, vers 31, voor het aangezicht van al de volken. Wat mocht Simeon verzien? Dat het woord ook verkondigd zou worden op het rond der aarde, dat de Heere uit alle volkeren zou toebrengen. Hij kende ongetwijfeld ook Psalm 87, 86, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En zo is dat woord ook hier in ons vaderland gekomen. Ook hier heeft de Heere zondaren bekeerd en gaat er nog steeds door met het bekeren van zondaren, ook voor landgenoten, ook voor inwoners van ons vaderland geldt het. Dat Christus gekomen is, zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Alleen door hem is er zaligheid. En Simeon, hij zag daarnaar uit. Want buiten de zaligmaker is er geen betaling, is er geen vrede en is er geen verzoening. Hij was rechtvaardig en godvrezend, dus zijn levensboom mocht vrucht dragen, zouden we kunnen zeggen, de boom wordt aan de vrucht gekend. En de vrucht is niet de oorzaak van de zaligheid, dat zeker niet. Maar die vrucht is wel te zien. De liefde stort de Heere uit in het hart. En vanuit liefde tot God en liefde tot de naaste komt er een leven zoals de Heere dat vraagt, hier in beginsel. En eenmaal volmaakt. Dat begint naar de ziel, als het moment van sterven daar is. En naar het lichaam zal het werkelijkheid zijn op de jongste dag. Een mens, dan zal die mens totaal herschapen zijn. En dan zal het zo zijn dat de duivel daar nooit meer iets aan veranderen kan. Is dat geen heerlijke toekomst? Is dat geen heerlijke verwachting als daar naar uitgezien mag worden? Wij mogen weten dat de zaligmaker gekomen is en dat hij de volle zaligheid verworven heeft. En zoals voor Simeon de zaligheid verworven zou worden, zo is dat ook voor allen die toegebracht worden, dan nooit meer zondigen. Eeuwig en volmaakt de Heere mogen dienen. En dan staat er nog iets van Simeon opgetekend, uw dienstknecht. Dat staat in onze tekst. Eigenlijk staat daar slaaf, uw slaaf. En als wij aan slavernij denken, ja, dan roept dat allerlei negatieve gedachten en gevoelens op. Dan zijn daar wrede meesters, niet waar, en die slaven zijn dan aan de willekeur van hun meesters onderworpen. Maar zo is het niet in de verhouding tot de Heere. Zijn dienst is een liefdedienst. Uw liefdedienst, zo zingen we immers, heeft mij nog nooit verdroten. Heb ik nog nooit spijt of verdriet van gekregen. Gold ook van Simeon. Het was zijn lust en zijn leven de Heere te dienen, hem te bedoelen, hem groot te maken en te verheerlijken. Uw dienstknecht. Ja, dat was een wonder, want Simeon was ook een zondig mens in zichzelf. Een zondige ziel en een zondig lichaam, met lichaam en ziel heel veel kwaad gedaan. Maar toch, uw dienstknecht. De Heere is in zijn leven gekomen. Heeft hem jongens en meisjes een nieuw hart gegeven? Bidden jullie er ook om? Een nieuw hart? Ook al zijn we dan nog kerngezond. En dat kan soms anders worden. We hebben dat gehoord. We hebben ervoor gebeden. We hebben allemaal een nieuw hart nodig. Wat is dat dan, dominee? Nou, dat is een hart met een nieuwe liefde. Wij als zondaren hebben de zonde lief. We luisteren eigenlijk naar de duivel. En we vinden alles wat deze wereld ons biedt o zo aantrekkelijk. Maar als je een nieuw hart krijgt, dan krijg je de Heere lief. En zijn woord lief. Kom je heel graag naar de kerk en lees je graag in de Bijbel. Hoor je graag vertellen over de zaligmaker. Want alleen door hem is het mogelijk en zeker dat zondaren zalig worden. Een nieuw hart. Dat is ook een nieuwe gehoorzaamheid. Dat wil je niet langer doen wat de duivel van je vraagt, want zo is het ten diepste. Maar dat wil je doen wat de Heere van je vraagt. Een nieuw hart, dat betekent ook dat er een nieuw verdriet komt. We kunnen verdriet hebben in ons leven, maar dan krijg je verdriet over de zonde. Krijg je last van datgene wat je aan zondigs gedaan hebt. En een nieuw verlangen. Een verlangen om de Heere te dienen. Om te doen wat hij in zijn wet van je vraagt. En dan komt er ook een nieuw uitzicht. Want zoals wij van nature zijn, dan wacht ons de toren van God, dan liggen we onder zijn toren. Maar als de Heere een nieuw hart geeft, dan wordt ook op zijn tijd dat nieuwe uitzicht geboren. Dan zie je niet alleen dat je het oordeel verdiend hebt en dat de toorn rechtvaardig zou moeten komen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar weet je wat je dan ook gaat zien? Dat Christus in deze wereld is gekomen om dat vonnis weg te dragen. Hij de vloek dood gestorven om zegen te verwerven. Uw dienstknecht. En dan ook nog het woord Heere. Despotes, despoot staat daar eigenlijk in het Grieks. En dat wil zeggen, iemand die echt alles over je te zeggen heeft. Denk aan die slaveneigenaar. Als je een goede slaveneigenaar had, had je het best goed als slaaf. Dan behandelde hij je in liefde. De Heere behandelt al zijn dienstknechten volmaakt goed. Hij geeft hen alles wat ze nodig hebben. Zo was dat bij Simeon toch ook gegaan, tot op zijn hoge leeftijd toe, want de uitleggers die zeggen dat beide Anna en Simeon een hoge leeftijd bereikt hebben. En nu was het niet zozeer de hoge leeftijd die Simeon deed uitzien naar de vertroosting voor en over Israël. Maar genade liet hem daarnaar uitzien. Want hij verwachtte het alleen van de zaligmaker die beloofd was in het Oude Testament. En nu zorgde de Heere volmaakt voor hem. En hij mocht die zorg ook horen in de beloften die we terugvinden in het Oude Testament. Denk aan de eerste belofte aangaande de komst van de zaligmaker, de moederbelofte. Daarin wordt de zaligmaker beloofd die de kop van de slang zal vermorzelen, die de overwinning zal behalen op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. En alleen in die overwinning ligt het vast dat Simeon zalig zal worden. Meer dan overwinnaar zal zijn over de Satan, de wereld en de zonde. Ik sprak van die nieuwe strijd. Dat nieuwe hart geeft ook een nieuwe strijd. Nieuwe vijanden. Want dan is de duivel je grootste vijand en de zondige wereld en dat zondige bestaan van binnen. Maar de Heere zorgt volmaakt. En voordat Simeon heen ging, heeft de Heere zijn belofte in het leven van Simeon waargemaakt. En daar mag Simeon van spreken wat daar nu de vrucht van zal zijn. Dat is onze tweede gedachte. Wat gesproken wordt. Nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede. Hij mag gaan in vrede. Dat is een wonder. Hoe kan er nu vrede zijn voor een zondaar? Alleen omdat God die vrede heeft uitgedacht. Denk aan de eeuwige vrederaad. Jongelui, weten jullie het? Op catechisatie zal het je wel voorgehouden zijn of worden. Het overleg van eeuwigheid tussen God de Vader en God de Zoon. En daarin ging het over vrede. Vrede voor opstandelingen. Vrede voor mensen die de vrede in het paradijs zouden verbreken. De wapens van verzet tegen God zouden opnemen. En voordat dat gebeurde, hebben de Vader en de Zoon met elkaar gesproken. Met elkaar overlegd, zouden we kunnen zeggen. En wat heeft de Vader tot zijn Zoon gesproken? Wat werd van de Zoon gevraagd? Dat hij mens zou worden, om middelaar te zijn, om verzoening te verwerven, dat hij in die menselijke natuur de toorn van God zou dragen en zo vergeving zou verwerven, ook voor Simeon. En dat Christus ook als mens volkomen gehoorzaam zou zijn aan de wil van God onder alle omstandigheden. De drie-enige God was het niet verplicht aan enig mensenkind om dit overleg te voeren. Wat een wonder dat er in de eeuwigheid over vrede gesproken is voor opstandelingen die niets anders verdienen dan de eeuwige rampzaligheid. En God de Zoon die heeft ja gezegd. Hij wilde dat doen, wat de Vader van hem vroeg, opdat niet alleen de eigenschappen van God verheerlijkt zouden worden, want als hij die weg van lijden en sterven zou gaan, dan komt de rechtvaardigheid van God helemaal niets tekort als zondaren zalig worden, want dan is er betaald voor de zonden en de ongerechtigheden. Wat een wonder, geliefde gemeente, dat de Zoon van God ja heeft gesproken, want dat deed hij voor zondaren doortrokken van de ongerechtigheid, opdat zij verlost zouden worden, opdat zij zalig zouden worden. En de Zoon mocht ook een eis stellen aan de Vader. We lezen dat in Psalm 2, eis van mij, spreekt God de Vader, en ik zal u geven de einden der aarde tot uw erfdeel. Dan mag de Zoon, voor wie hij betaald heeft, de zaligheid opeisen. En dat doet hij nog. Want Christus is nu aan de rechterhand van God de Vader, jongelaar. En daar bidt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, ik wil. Dat is eigenlijk zijn eis, want hij heeft zijn bloed gestort. Het heeft geklonken op Golgotha, het is volbracht. Wat een wonder, die eeuwige vrederaad, waarin het gaat over vrede voor opstandelingen. En daar lezen we van in Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Vrede door het bloed des kruises. En Simeon, hij mocht zien op dat bloed en vrede ervaren in zijn hart. En zo mag hij het zeggen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Vrede, vrede met God. Een onbegrijpelijk wonder. Vrede door het geloof in de zaligmaker die gekomen is om zijn leven af te leggen en zijn bloed te vergieten tot een volkomen verzoening ook voor al de zonden van Simeon. Ja, voor al de zonden van allen die zalig zullen worden. Vrede. En dat betekent ook vrede in het hart. Dan mag die vrede ondervonden worden. Dan ligt er geen schuld meer. Dan is het zo alsof Simeon altijd gehoorzaam is geweest aan de wil van God. Want dan wordt hij aangezien in Christus. En dat geldt van klein en groot in de genade. Het oordeel weggedragen door de vredevorst. En dan is hij vrede ook met Gods kinderen op aarde. En je wordt vredelievend ten aanzien van mensen die haatdragend zijn, die je benadelen, die je van alles aandoen. En dan toch
vredelievend, het in orde willen maken met hen met wie wat is. Vrede met de engelen. Want de engelen zijn dienstknechten die uitgezonden worden om Gods kinderen te beschermen en te bewaren. Vrede. Ja, maar zult u zeggen, er wordt toch ook strijd gevoerd, dat is waar. Maar dan mag er gestreden worden onder die vredevorst die de overwinning behaald heeft op al zijn vijanden, op al zijn tegenstanders. En daarom is de overwinning van klein en groot in de genade ook volkomen zeker. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Vrede. Eenmaal geen strijd meer. Eenmaal geen aanvallen meer van de vorst der duisternis. Geen inblazingen meer van de Satan. Dan zal hij nooit meer Gods kind kunnen bereiken. Als de nieuwe aarde daar zal zijn, waar Gods kinderen mogen zijn naar ziel en lichaam. Eeuwige vrede, want de zonde zal daar nooit meer komen. Niets zal die vrede verstoren. Nu, laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Gaan. Ja, dat woordje gaan komen we vaker tegen in de Bijbel. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Gaat. We zijn op reis. We blijven hier niet. Heb ik al iets van gezegd? Wat een wonder als je een vreemdeling mag zijn. Kijk, je leest van Syriërs dat ze weer terug willen naar hun eigen vaderland. Sommigen jarenlang uitgeweken vanwege het regime, die dictator Assad die daar zat, maar moest vluchten. En nu zijn daar Syriërs die terug verlangen naar hun eigen vaderland, dat is te begrijpen. Daar wordt hun taal gesproken, daar leven ze zoals zij ook willen leven. En zo is nu ook met Simeon en allen die de Heere mogen vrezen. Een verlangen om te gaan. En dat verlangen komt er niet omdat je oud geworden bent. Maar dat verlangen komt er omdat je zo moe kan worden van de zonde. Bent u er wel eens moe van? Ben jij wel eens moe van al dat kwaad dat hij bedreven wordt, dominee? Er is zoveel ellende in deze wereld. Daar zou ik graag vanaf zijn dat ik dat meer hoef te horen en te zien. Maar dan van binnen. De zonde in ons eigen hart. Is dat niet een zware last geworden? Zij die door de Heere tot vreemdeling gemaakt zijn, dus die zich hier niet meer thuis voelen, willen op de beste tijden van hun leven bij de Heere zijn. Ja, en bij de overdenking van deze stof gisteren kwam er dan toch weer voor de aandacht hoe dominee Tanis gestorven is op de hemelvaartsdag. En u weet het ongetwijfeld nog wat hij gezegd heeft. Ik mag naar huis. Dat is nou verlangen. Om bij de Heere te mogen zijn. Om hem volmaakt te mogen dienen. En de God ook van Simeon. Ik mag naar huis. Ik mag naar de Heere toe. Daar waar nooit gezondigd wordt. Waar alles rein is. En dan zal de Heere ook voor het lichaam zorg dragen. Lichaam van Simeon ongetwijfeld begraven. En dat geldt van allen die in de Heere mogen sterven als het goed is, dat ze hier begraven worden. Maar dan komt de dag dat de graven geopend zullen worden. Dan zullen ziel en lichaam voor eeuwig weer bijeen mogen zijn. Er zal nooit een einde aankomen. om de Heere dan groot te maken en volmaakt te verheerlijken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gaan. En in het woordje gaan ligt ook opgesloten iemand die uit de gevangenis ontslagen wordt. Het is in de gevangenis niet zo fijn. En we zitten allemaal gevangen. En weet u wat het erge van die gevangenschap is? We hebben er geen last van. We denken vrij te zijn. We zijn in alle dingen gebonden aan de duivel, aan de zondige wereld en aan die zonden die van binnenheerschappij voeren, en toch denken we dat we vrij zijn. Laatst zei een catechizant tegen mij: ik voel me er eigenlijk best bij zoals ik nu leef. Ja, dat is helaas de werkelijkheid, daar voelen we ons best bij. Totdat de Heere laat zien wie we waren in het paradijs en wie we geworden zijn door onze diepe val in Adam. Totdat de Heere laat zien dat we zondaar zijn. En dat begint heel vaak bij een of andere zonde die vooraan staat in het leven. Maar die ontdekking gaat ook verder. En dan leert de Heere ook dat je jezelf niet uit die gevangenis kunt verlossen, maar dat dat bij hem vandaan komt. Dat dat u alleen kan door het werk van de zaligmaker, die zich gevangen liet nemen, die zich liet binden uit liefde, opdat verloren zondaren ontbonden zouden worden, ontslagen zouden worden uit de gevangenis. Hier al in beginsel de Heere in vrijheid mogen gaan dienen. Uw dienstknecht, uw slaaf, zoals daar staat, maar dan met de volle overgave van het hart en je helemaal aan die Heere over te geven die volstrekt eigenaar is, eigenaar van ziel en lichaam, omdat hij naar ziel en lichaam de prijs heeft betaald. Herkennen we dat? Verlossing uit die gevangenis. En dan eenmaal helemaal verlost van de duivel, van die zondige wereld en van het kwaad dat je van binnen met je om blijft dragen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan naar uw woord. En dat leidt tot onze laatste gedachte. Wanneer er gesproken wordt. Dat was op de dag van de voorstelling in de tempel, de 40ste dag na de geboorte van de zaligmaker. Op die 40ste dag zijn Jozef en Maria naar de tempel gegaan om Jezus, de Heere, voor te stellen. De eerstgeborenen, de eerstgeboren zonen, moesten de Heere dienen. En dat was zo tot aan de zonde met het gouden kalf. En na de zonde met het gouden kalf, na de uittocht uit Egypte, zijn het de Levieten die in de plaats van de eerstgeborenen gekomen zijn. En nu moesten die eerstgeborenen toch aan de Heere voorgesteld worden. Daar moest een losprijs betaald worden. En voor de reiniging van Maria en van allen die moeder geworden waren van een eerstgeboren zoon, moest er een offer gebracht worden. Een eenjarig lam ten brandoffer en een duif, een tortelduif of een jonge duif ten zondoffer. En als je arm was, dan mocht je twee duiven geven, als je geen eenjarig lam zou kunnen betalen. Dat hebben Jozef en Maria gedaan. Wel, op dat ogenblik, toen Jozef en Maria de zaligmaker, de Heere, voorstelden, is Simeon in de tempel. En dan krijgt hij het kinderke Jezus in zijn armen. Hij kwam door de geest in de tempel, vers 27. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God. Hij mocht de Heere loven en prijzen. vanwege de vervulling van de beloften van het Oude Testament en de profetieën van het Oude Testament, want hij mocht het zien. Dit is de zaligmaker. Zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De zaligmaker gezien. En we gaan daarvan zingen. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. Simeon mocht de zaligmaker zien. En hij zag hem niet alleen met zijn lichamelijke ogen, maar ook met zijn geloofsogen. En wie zo op de zaligmaker mag zien, die kan en mag heen gaan als de tijd daarvoor is aangebroken. De Heer heeft zijn belofte waargemaakt in het leven van Simeon. U zult niet sterven voordat u de Christus des Heren zult zien. En dat heeft hij nu mogen zien. Waar hij zo lang naar uitgezien heeft. Waar hij zo lang om gebeden heeft. Wat hij zo lang verwacht heeft. Was nu werkelijkheid geworden. Hier is de beloofde zaligmaker. Hier is diegene die al mijn zonden en al mijn ongerechtigheden op zich zal nemen. Hier is hij die zonder zonde ontvangen en geboren is, om ook mijn zondige ontvangenis en geboorte voor Gods heilig aangezicht te bedekken. Hier is de zaligmaker die het offer van zijn leven zal geven. Wie in het geloof op Jezus ziet, die hoeft niet meer te vrezen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de Doper heeft hem aangewezen. En hier mocht Simeon het ook zien. Hij neemt mijn zonde weg. Hij gaat voor mij betalen. Hij laat zich voor mij binden. Hij zal voor mij gekruisigd worden. Want ik zei het toch al, Simeon mocht heel ver zien door de geest der profetie, door de Heilige Geest die hem dat liet zien wat er gebeuren zou. Dat er een zwaard door de ziel van Maria zou gaan, dat de zaligmaker aan het kruis zou hangen. Ook voor Simeon, die dat zelf verdiend had, maar naar recht daarvan ontslagen zal worden, die zalig zal worden. Nu laat, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En niet alleen de zaligheid, de zalig maken voor hemzelf, maar ook de zaligheid voor Jood en Heiden, die naar Gods welbehagen toegebracht zullen worden. De zaligmaker. En dan komt de vraag op ons af, hebben ook wij hem mogen zien? Nee, niet zoals Simeon, niet met lichamelijke ogen, maar met geloofsogen. En denk dan ook aan het zien van de Israëliet op die koperen slang verhoogd op een stang, gebeten door vurige slangen. En als ze niet keken naar die koperen slang verhoogd op een stang, ja, dan stierven ze. Dan was het verloren. Maar als ze mochten zien op die koperen slang verhoogd op een stang, dan werden ze genezen. Ook al waren ze nog zo ver bij die koperen slang vandaan, al zagen ze maar iets van de schittering van die slang, dan werden ze genezen. En ook die er vlakbij waren en die slang veel duidelijker konden zien, ook zij werden genezen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. De Heere zal ze immers groter maken, in de zaligheid doen delen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Vrede. Vrede. Door dat bloed dat door de zaligmaker vergoten zou worden. Wat is er toch veel gaande, geliefde gemeente, in onze tijd. Heb u het ook gelezen in de krant? Zoveel jongeren die geen uitweg meer zien in dit leven. En de duivel maakt hen wijs dat ze dan zelf maar uit dit leven moeten weggaan. Een einde aan hun leven moeten maken. Is dat niet ontzettend? Ik las deze uitdrukking. Dat is eigenlijk geblinddoekt de eeuwigheid ingaan. En hoeven wij daar niet over te oordelen. Er is maar één onvergeeflijke zonde. En God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. Maar het is wel aangrijpend dat het ook onder jongeren gebeurt. Die helemaal niet naar de kerk gaan. Een einde maken aan hun leven. En ook mensen van middelbare leeftijd. Dat de duivel het zegt, dat is de uitweg. En zwijgt over de bezoldiging, het loon dat komt op het dienen in de zonde, het dienen van de duivel. En dat is de dood. En nu zijn we allemaal nog in het heden der genade. De Heere brengt ons nog onder de prediking van zijn woord. En die prediking wil hij gebruiken om een nieuw hart te geven, een nieuw leven te geven, om te gaan strijden tegen de duivel, de wereld en de zonde, en te gaan doen van harte met liefde wat de Heere vraagt. En dan ben je op doorreis, als dat wonder gebeurd is, als dat wonder heeft plaatsgevonden. Op doorreis door dit leven naar de eeuwigheid. En dan kan het soms nog heel verschillend zijn. Ik las een boekje over Durham. Een godzalige prediker in Schotland, een puritein. Heeft een heel dik boek geschreven over Jesaja 53. Heeft dat allemaal gepreekt. En toen kwam hij op zijn sterfbed te liggen. En daar kreeg hij het heel benauwd. aanvechtingen en bestrijdingen. En hij zei tot hen die hem bezochten, dat hij nergens meer houvast aan had. Eigenlijk alleen nog maar aan één tekst. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat mocht hij vasthouden. Daar bepaalde de Heere hem bij. En hij mocht ook ingaan in eeuwige heerlijkheid. Hoe zal het zijn, geliefde gemeente, als ons leven een einde neemt, als het sterven wordt. De mens, wie hij ook is, al is hij nog sterk en gezond, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, niet tweemaal, eenmaal. En daarna het oordeel. Het leven hier is beslissend voor de eeuwigheid. En nu komt de Heere tot ons. En hij roept het ons toe. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En nu kan het zijn dat u wel eens gedacht heeft, toen u ernstig ziek was, of toen er plotseling een familielid werd weggenomen uit het leven, het moet anders met mij worden. Maar wat is er van terechtgekomen? Het kan zijn dat die indruk vervaagd is en dat het oude leven toch weer zijn gang heeft hernomen. Wat een wonder dat u of jij daar nog bent in het heden der genade. Dat de Heer nog komt met zijn woord, waarin hij betuigt onder ede geen lust te hebben in de dood van de goddeloos en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En dat dienen van de Heer, dat leven tot eer van God, daar krijg je nooit spijt van. Dat is de heerlijkste dienst die er is. En als er in die dienst die vrede ondervonden mag worden, die een voorbod en onderpand is van de eeuwige vrede, die eenmaal het deel zal zijn van klein en groot in de genade, dan stijgt er verwondering en aanbidding op uit het hart. Wie ben ik dat de Heere naar mij heeft willen omzien? En wie ben ik als er een terugval geweest is? Wie ben ik dat de Heere teruggekomen is? En dan spreken die woorden die nooit laat varen de werken van zijn handen. Ik las van een godvrezende vrouw. En die zat in donker. En ze was naar de kerk geweest. En de dominee ging haar bezoeken. En het was allemaal anders geworden. Het was licht geworden in haar hart. Ja, die predikant die dacht dat ze al misschien wel door mijn preek geweest zijn. En dat kan natuurlijk. Dat wil de Heer ook gebruiken hoor. Maar weet u wat ze zei? Ik mocht toch zo'n troost en zekerheid ontvangen uit deze woorden. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Hij gaat door met zijn werk. En de Heere zal ze thuis brengen. En mij. Hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen.